Val bijna over een maatje van mij heen. En die ligt eigenlijk op de grond. En die doet helemaal niets meer.
Ja, ik kreeg het gevoel dat ik eigenlijk zijn volgende slachtoffer zou moeten zijn.
En dat doet best wat met je. IJzige gegil van de jonge dame. Daarna werd het stil.
Dit is de Blauwe Stoel. De serie met persoonlijke politieverhalen. Op het voormalig plaatsdelict delen collega's hun verhaal over een spraakmakend incident of onderzoek. Persoonlijk, confronterend en eerlijk. Het zijn de rauwe verhalen over de incidenten die voor velen een krantenkop waren, maar voor hun de werkdag van hun leven. Luister mee naar de podcastserie van de politie Eenheid Den Haag, De Blauwe Stoel.
De bewoners van de flats rondom Den Haag Centraal. Dit is de Antonenstraat, een rustige straat in de wijk Laakkwartier. En toch een straatnaam die in het collectieve geheugen geprent staat. Dat heeft alles te maken met de maand november in het jaar 2004. Die maand begint met de moord op Theo van Gogh. Angst voor radicalisme en extremisme overheerst in de samenleving. En in die cocktail van emoties wordt een arrestatieteam gevraagd om in een van deze portieken een woninginstap te doen. Voor de arrestatie van leden van een mogelijk terroristische cel. Om de veiligheid van onze collega te waarborgen staat de Blauwe Stoel voor één keertje niet op het voormalig plaatsdelict, maar in de garage van het arrestatieteam Den Haag. We spreken met de man die als eerste de woningen inging, die centraal kwam te staan in een van de grootste politieoperaties van de afgelopen decennia.
Het Laakkwartier werd belegerd door speciale eenheden van de politie nadat de arrestatie van twee terroristen vreselijk mis was gegaan. Jason W. en Ismaël A. van de Hofstadgroep gooiden een handgranaat naar het arrestatieteam.
Ik ben R25. Ik was in 2004. Op 10 november was ik teamlid van het arrestatieteam Haaglanden Hollands Midden. En heb ik de inzet gedraaid als teamlid van de Antonenstraat. Wij draaiden piketdienst. Er was op dat moment wel wat reuring al in Nederland in verband met de moord op Theo van Gogh. Dus er werden terroristische cellen die popten op, zeg maar. En wij zijn die nog bij elkaar geroepen als team om een terroristische cel in Den Haag aan te gaan houden. Ik lag 's nachts in bed. Ik had een piket en ik werd opgeroepen. En vervolgens zijn we toen naar onze uitgangsstelling ben ik heen gereden. En daar werden wij gebriefd door onze commandant op dat moment. Er werd gesproken van een Hofstadgroep terreurcel. En in Den Haag, op de Antonenstraat, zouden twee verdachten van het terreurcel zouden daar binnen zitten. En onze actie was erop gericht om die verdachten aan te houden in de woning. Er was wat deelinformatie. De commandant heeft eigenlijk dat met ons gedeeld wat we op dat moment van hen wisten. En werd aan ieder teamlid individueel gevraagd of we akkoord gingen met de operatie om een woninginstap te doen. Zoals wij die eigenlijk heel vaak doen, zeg maar. Unaniem werd het toen ook besloten door een ieder, we gaan die woninginstap doen op basis van de informatie die we op dat moment hadden. Dus we zijn toen de operatie opgestart. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb me aangekleed, de rest van het team ook. Ik had een spijkerbroek aan, stevige hoge schoenen. Ik had een zwaar kogelwerend vest aan en een helm op. Toen zijn we eigenlijk in die setting naar die woning gereden. Mijn rol in die operatie was dat ik als eerste de woning zou binnentreden. En ik was ook uitgerust met het zware schild. We mochten toch tegen zwaardere wapens aanlopen in de woning. Ik ben er heel goed. We rijden in, we stappen uit. Het is voor mij en ieder denk gewoon een normale operatie. We gaan naar de deur toe en voor mij heb ik het bridgekoppel. Het bridgekoppel zou met behulp van een stootijzer zouden ze de deur openslaan. En dat hebben ze ook gedaan. En ik stond eigenlijk direct achter de breachers. Er wordt dus geslagen op de deur. Normaliter gaat zo'n Haagse deur, zoals ik hem dan maar noem, die gaat met 2-3 klappen is die wel open. En nu blijft de deur er stevig in zitten. En ongeveer bij de tweede of derde klap hoorde ik van achter de deur keihard gillen, alle akbar, alle akbar. En dat bleef maar doorgaan op een opzwepende manier in de woning. Er waren meerdere stemmen. Nou, op dat moment, dan ga je wel extra aan. En toen werd ik wel, we zijn altijd gefocust, altijd scherp van instap. Maar dit was even een tandje bij, zeg maar. Ongeveer 8-9 klappen kregen we ruimte op de deur. De deur die gaat open. En op dat moment maken de breaches ruimte en ik ga naar voren met mijn schild. En voelde ik achter mij een harde klap. En op dat moment dat die klap kwam, voelde ik ook een paar pijnscheuten in mijn rechterbeenstreek, zeg maar. En op dat moment weet ik nog heel goed, dacht ik dat er een flashbang die wij hebben, dat die was afgegaan in de portiek zelf. Dat een van mijn collega's die misschien had laten vallen. Dus op dat moment was ik mij nog niet bewust wat er eigenlijk afspeelde in de portiek. Collega rechts van mij die neemt ook plaats En eigenlijk starten we onze procedure op in de woning om de verdachte aan te houden. Terwijl ik zicht heb in de woning, zie ik een van de verdachten in de woonkamer staan. Hij had een jaballe aan en hij was aan het juichen met zijn handen in de lucht en keihard aan het schreeuwen Allah Akbar, Allah Akbar. En in eerste instantie roep ik hem aan. Dan zie ik dat hij naar mij kijkt en dat hij eigenlijk verdwijnt achter in de woning. Ik geef het ook aan mijn collega die naast mij stond. Vervolgens wordt er achter ons geroepen terugtrekken. Nou, dan, okay, omdat je zo in de focus zit op de verdachte in de woning en om die aan te gaan houden, moest ik daar even uitkomen op dat moment. En het feit dat de verdachte een zogeheten tactische look deed in onze richting. En de tactische look is eigenlijk dat je heel snel kijken en weer weg, kijken en weer weg. Terwijl die Allah Akbar gilde. Er werd nog een keer terugtrekken geroepen. En op dat moment heb ik achter mij gekeken. Dus zag ik eigenlijk dat meer dan de helft van het team gewoon weg was. En dat er mogelijk dus iets anders gaande was. Op dat moment had ik nog steeds niet besef van een handgranaat. Terwijl ik eigenlijk naar binnen aan ga roepen, zie ik op een gegeven moment de rechterarm van een van de verdachten tevoorschijn komen. Verder in de woning. En ik zie dat daar in zijn hand had hij een zwarte bal, zo zal ik hem omschrijven, die ik toen herkende als een handgranaat. En op dat moment word ik achter mij geroepen, handgranaat, is een handgranaat gegooid. Dus toen kwam bij mij pas echt die 1-1 is 2. Oké, deze verdachte heeft een handgranaat en ik had het ook daadwerkelijk gezien. De collega die naast me stond had het niet gezien, die had een andere zicht. Een andere hoek om in de woning te kijken. En op dat moment ga ik ook aan hem aangeven, hij heeft een handgranaat, we moeten hier weg. En waarom moeten we daar weg? Want als hij die handgranaat naar ons toe gooit en hij klapt bij ons, dan ben je gewoon dood. Op dat moment heb ik mijn positie veranderd en heb ik mijn collega eigenlijk meegetrokken. Mijn collega zag toen dat de verdachte ging pieken om die handgranaat te gooien. En die heeft hem tweemaal op hem gevuurd, ten einde hem te doen stoppen om die handgranaat te kunnen gooien. En eigenlijk zijn we al zo schietend terug, zijn we ons terug gaan trekken, het portiek uit om weer op straat te komen. Ik ga de trap af, ik kom beneden aan en ik val bijna over een maatje van mij heen. En die ligt eigenlijk op de grond en die doet helemaal niets meer. Dus we waren op dat moment nog met 3 man over en waarop een van mijn collega's mijn schild heeft overgenomen. Ik heb toen een collega opgeraapt en eigenlijk zijn we zo met behulp van de schilden, onder dekking daarvan, heb ik de collega opgepakt en zo heb ik hem eigenlijk de straat uitgesleept, zeg maar. In dat moment kwam er een surveillanceauto ter plaatse. Die is door ons geconfiskeerd. Een collega neemt plaats achter het stuur. De collega die ik bij me had, die heb ik eigenlijk ontdaan van zijn vest. En ik zag toen bij zijn benen dat hij behoorlijke bloedplekken al kreeg. Dus die moest gewoon met spoed naar het ziekenhuis toe. Want we wisten op dat moment niet hoe zwaar het letsel zou zijn. Ik heb hem toen in de auto gezet en die collega is eigenlijk met hem weggereden. En met de mensen die hem nog hadden zijn we eigenlijk teruggerend naar het pand. Want op dat moment hadden we maar één doel en dat was die gasten of de verdachten in het pand te houden. En niet dat ze door de straat heen gingen met de wapens die ze op dat moment hadden. Ik was emotioneel gezien, onze selectie is niet voor niets, zeg ik altijd maar. Je moet wel een redelijk stabiel iemand zijn als er heel veel druk op je wordt gezet. Maar op dat moment is er wel woede. Dat voel je ook gewoon, de adrenaline, er is woede. Ja, daardoor kon je denk ik doorgaan om gewoon dat stukje extra te pakken om gewoon je situatie te kunnen handhaven in zo'n casus, zeg maar. En niet dat je in paniek raakt of terugdeinst. Nee, je moet wel, zoals ik het altijd zeg, aanstaan om het te kunnen verdragen en door te kunnen gaan. Op dat moment heb ik eigenlijk mijn positie verlegd en dus ben ik tegenover de woning gaan liggen met behulp van een wapen wat we toen hadden, de MP5. Daarmee kon je op langere afstanden iets makkelijker schieten dan met het handvuurwapen. En heb ik eigenlijk een zichtpositie gehouden op de woning om die twee verdachten in de woning te kunnen houden. En datzelfde gebeurde door een andere collega aan de achterzijde en vanaf de straatzijde. En toen kwamen eigenlijk een ander team kwam ook de stad ingereden. De collega's die thuis zaten kwamen ook ingereden. Dus we kregen wel meer troepen, zeg maar, te plaatsen om deze casus vast te kunnen houden. Maar in eerste instantie was hij wel van het clubje mensen met wie we waren. En daarbij kwam dan dat een van de verdachten uit het raam hing. En die gilde continu dat hij 20 kilo springstof had in de woning. Dat hij ons zou opblazen. En dat hij naar de hemel zou gaan en wij naar de hel. En Allah Akbar, dat bleef maar gaan. Die twee verdachten waren buitenzinnig. Die waren in een euforische stemming, zeg ik maar. Want volgens mij dachten ze dat ze een mega succes hadden geboekt. En wat ze toen ook nog getracht hebben, is dat een van de verdachten met een spiegel in de straat eigenlijk polshoogte heeft genomen. Dus eigenlijk te kijken wat er nog gaande was in de straat. En die spiegel was door een andere collega toen uit zijn handen geschoten. waardoor hij eigenlijk gelijk weer terug is gegaan. Dus het doel was die mensen te houden. En toen kwam ook de instructie naar ons toe, ze moeten geconsolideerd worden in de woning. En als ze naar buiten komen op straat en de straat uit willen, dan is aanhoudingsvuur van kracht. En zo hebben we hem eigenlijk gehouden totdat de rest van AT in Nederland eigenlijk erbij kwam om ons te ondersteunen om die operatie af te kunnen maken. Ja, het hele rare was, dat zal ik ook nooit vergeten denk ik. Er is geschoten, er is een handgranaat gegooid, we hebben een stun gegooid. En een woning verder kwam er een man uit zijn woning en die heeft een soort tasje in zijn handen. En die stond eigenlijk zo om naar zijn werk te gaan en die keek ze om zich heen, wat is hier allemaal gaande? En dat is wel een hele rare setting. Dus die hebben ook gelijk aangeroepen van wegwezen hier. Hè? En dat zal ik denk ik nooit vergeten. Dat, voor ons is dat een hele heftige casus geweest. En daaromheen komen mensen gewoon, die hebben net tandjes gepoetst en die staan in één keer buiten. En die weten helemaal van niks, zeg maar. Mijn positie heb ik eigenlijk daar gehouden totdat er meer troepen bij kwamen. Toen heb ik me daarna ook, er was ook ruimte, dus ik ben ook naar de ambulance gegaan om me even te laten onderzoeken. Ik bleek dan één inschot in mijn rechterbil te hebben. En bleek later, zit ook een stuk kogel, is eigenlijk in het staartbeen geslagen. En er zat een stuk van een fragmentatie zat in mijn rechterbovenbeen. En dat heb ik eigenlijk laten verwijderen en laten afplakken, om het maar even grof te zeggen. Ik was niet zodanig verwond dat ik niet door kon gaan. Dus ik heb gewoon mijn broek weer aangedaan en ik ben eigenlijk weer in de operatie gegaan met de collega's die er nog waren. En vanaf daar hebben we het gewoon dichtgezet. Ze zijn op een gegeven moment aangehouden. En toen heb ik zelfs nog met een andere collega een van de verdachten afgevoerd. Omdat wij nog een voertuig bij ons hadden. En die heb ik eigenlijk nog overgebracht naar het hoofdbureau. Dat was wel een hele aparte setting. Want dan zit je eigenlijk met de verdachte in de auto. Die jou heeft geprobeerd te vermoorden en je collega's zwaar gewond heeft achtergelaten. Dan is de operatie ten einde. Dan ben je lang wakker. Je hebt veel meegemaakt. En dan gaan we eigenlijk nog bij elkaar komen op de zaak, zoals wij dat altijd zeggen. Om even een eerste soort van debrief met elkaar te hebben. En ook even te delen. Van wat de fuck is er eigenlijk allemaal gebeurd deze nacht. En dat hebben we ook gedaan. En dan gaat daarna eigenlijk het verwerkingsproces in gang komen. Er wordt wel iets van ons verwacht, zeg ik altijd. We zijn wel type mannen. Wat wel een stapje vooruit moet doen als het echt moet. En dan deinzen we ook niet terug. Dus in die setting zaten we dadelijk een beetje. Dus, maar wat wel mooi is als je een zelfregulerend team hebt, is dat je wel emoties met elkaar kan delen. Want de emoties kwamen op dat moment, die komen ook gewoon op bij diverse teamleden en ook bij mezelf. En dan is het wel fijn dat je met elkaar kan delen. En dat hebben we ook gedaan. Dus het was echt wel even een goed moment om met elkaar te delen wat we daar eigenlijk hebben meegemaakt. En dat is denk ik belangrijk van een hecht team en dat je dat ook durft en dat het ook kan. En de dagen daarna hebben we eigenlijk met psychologen hebben we gesproken en we hebben elkaar ook wel echt opgezocht in het team door naar het werk te komen en met elkaar te praten. En we zijn toen ook als team even een week uit de operatie gehaald om dit gewoon wel even een goede plek te kunnen geven. En de ruimte werd ook gegeven, dat stel dat je meer tijd nodig had, dan kon je die ook krijgen om hier gewoon weer goed mee aan de gang te kunnen gaan. Dit is wel een van de meest heftige operaties die ik ooit heb gedraaid binnen het arrestatieteam. En gelukkig hadden we geen doden in ons team, zeg maar. De granaat die is gegooid, bleek later een Joegoslavische aanvalsgranaat te zijn. En die is eigenlijk bedoeld om zoveel mogelijk letsel te veroorzaken. Om slachtoffers te maken, zeg maar. Dus wij hebben gewoon heel veel mazzel gehad. Daarna ga je je spullen controleren. En dan merk je, ik had heel veel inslagen in mijn helm zitten bijvoorbeeld, in mijn vest. We hebben een nekflap die je daar ziet. Ja, dat is wel de redding geweest. Want als dat allemaal je lichaam in schiet, dan heb je hele andere verwondingen, zeg maar. Maar het heeft mij niet beïnvloed in mijn verdere leven, zeg maar. Dus ik heb toen, het heeft een goede plek gekregen. Er zitten leermomenten in. Die heb ik meegenomen voor de rest van de operaties. En dat heeft mij niet beïnvloed als mens. En dat heeft denk ik vooral de verwerking daarna, hoe je daarna het incident verwerkt met elkaar, die is essentieel geweest.
Luister volgende week weer naar een nieuwe aflevering van De Blauwe Stoel.